Goede vrienden, we heten elkaar in dit verband van dit seizoen nog één keer welkom, om met elkaar de laatste bladzijde ook om te slaan uit de geschiedenissen van koning Salomo. En ik heb voor mezelf boven deze laatste bijbellezing geschreven, sterven in de schaduw, sterven in de schaduw. Ook u die meeluistert, we zien u niet, u hoort er even nadrukkelijk bij, ook hartelijk welkom. We hopen dat ook in de stilte van de woonkamer het woord met kracht en zegen tot u komt. Ik stel voor dat wij beginnen met het zingen van Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. We zingen dat vers niet voor het eerst dit seizoen, maar deze laatste keer eindigen we toch ook met het zingen van die meerdere Salomo. 45, vers 1. Zullen wij met en voor elkaar bidden. Heren, aan het begin van deze laatste bijbellezing, past het ons om uw heerlijke naam te erkennen. Dat we zoveel keer in alle rust en ongestoord rondom uw woord mochten zitten in dit verband. Elke keer weer verrast door de schatten van uzelf in uw woord neergelegd. Elke keer weer heilig verrast van de prediking van hem, niet zozeer Salomo, maar de prediking van die meerdere Salomo. U, de Heere Christus, die het in het woord ook ons aanzegt, zie, meer dan Salomo is hier. En Heere, ook deze laatste keer bidden wij of u zelf zorgen wilt dat we daar eindigen. Dat we in u eindigen. Allerhande bespiegelingen zullen vanavond ook voorbij komen. Bespiegelingen als het gaat over het levenseinde van deze koning, zijn levensavond, ook zijn sterven. Bespiegelingen van mensen over hem, die soms ook heel verschillend zijn en heel uiteenlopend zijn. Maar Heere, we bidden van u, dat we zo zullen gaan straks, zoals we net hebben gezongen. Niet met een hoofd vol bespiegelingen over Salomo, maar met een hart vol heilbespiegelingen van die ene koning, u de Heere Jezus Christus, en dat het woord die zegen meebrengt en aanbrengt in ons hart, waarbij u weet hoe dat hart eraan toe is. Heere, u weet wat er bij ons is aan zonde, maar ook aan zorgen. U peilt en proeft onze harten. U doorgrondt en kent ons. We bidden, geeft u toch uit de opening van het woord ook mee, dat waarvan u weet dat het ons zo nodig is, hier en thuis, en wil met de stok en de staf van uw getuigenis onszelf wijden. En Heere, geef ons dan een hoofd om te begrijpen, maar een hart ook om op te merken. En dat we, als we deze laatste avond onze Bijbel dichtslaan, toch ook met dank erkentenis mogen terugzien op wat u ons gaf, opzien tot u die in de hemel zit. En ook meedragen deze lessen uit uw getuigenis in de toekomende tijd, ja op het verdere van onze levensweg. Heere, help ons om het woord te ontvouwen. Help ons in het zingen van de lofzangen Israëls. In het begeleiden daarvan. Help ons in de gebeden met de geest der gebeden. Heere, geef ons allen ook een hart om uw woord te bewaren. Dat bidden we in de vergeving en uitdelging van onze zonden. Uit enkel genade om hem, uw lieve zoon, die gij altijd hoort. Amen. Laten wij lezen uit 1 Koningen 11. Vorige keer lazen we ook al uit dit hoofdstuk. Toen stonden we stil bij de afgoderij van koning Salomo. Hoe hij de rijkdom vermeerderde. De vrouwen vermeerderde, wat het allemaal betekende in zijn leven. En we lezen dit hoofdstuk uit en daarmee ook het levensboek van deze koning. Te beginnen bij vers 14. 1 Koningen 11, te beginnen bij vers 14. En dat 14e vers begint op een manier dat duidelijk maakt dat dit alles te maken heeft met het voorgaande. Zo verwekte de Heere Salomo een tegenpartijder, Hadad de Edomiet. Hij was van de koning, van des konings zaad in Edom. Want het was geschied als David in Edom was, toen Joab, de krijgsoverste, optoog om de verslagenen te begraven, dat hij al wat mannelijk was in Edom sloeg. Want Joab bleef al daar 6 maanden, met het ganse Israël, totdat hij al wat mannelijk was in Edom uitgeroeid had. Doch Hadad was ontvloden, hij en enige Edomitische mannen uit zijn vaders knechten met hem, om in Egypte te komen. Hadad nu was een klein jongetje. En ze maakten zich op van Midian en kwamen tot Paran, en namen met zich mannen van Paran, en kwamen in Egypte tot Farao, de koning van Egypte, die hem een huis gaf, en hem voeding toezei, en hem een land gaf. En Hadad vond grote genade in de ogen van Farao, zodat hij hem tot een vrouw gaf, de zuster van zijn huisvrouw, de zuster van Tachpenes, de koningin. En de zuster van Tachpenes baarde hem zijn zoon, Genubat, dewelke Tachpenes optoog in het huis van Farao, zodat Genubat in het huis van Farao was, onder de zonen van Farao. Toen nu Hadad in Egypte hoorde, dat David met zijn vaderen ontslapen, en dat Joab, de krijgsoverste, dood was, zei Hadad tot Farao, laat mij gaan, dat ik in mijn land trek. Doch Farao zei, maar wat ontbreekt u bij mij, dat, zie, gij in uw land zoekt te trekken? En hij zeide niets, maar laat mij even wel gaan. Ook verwekte God hem een wederpartijder, Rezon, de zoon van Eljada, die gevloden was van zijn heer Hadad-Ezer, de koning van Soba, tegen welke hij ook mannen vergaderd had, en werd overste van een bende, als David die doodde. En getrokken zijden naar Damascus, woonden zij al daar, en regeerden in Damascus. En hij was Israëls tegenpartijder, al de dagen van Salomo, en dat benevens het kwaad, dat Hadad deed, want hij had een afkeer van Israël, en hij regeerde over Syrië. Daartoe, Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efratiet van Zereda, Salomo's knecht, wiens moeders naam was Serua, een weduwvrouw, hief ook de hand op tegen de koning. En dit is nu de zaak waarom hij de hand tegen de koning ophief. Salomo bouwde Millo en sloot de breuk van de stad van zijn vader David toe. En de man Jerobeam was een dapper held. Toen Salomo deze jongeling zag, dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al de last van het huis van Jozef. Het geschiedde nu te die tijd, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia de Siloniet hem op de weg vond, en hij zich een nieuw kleed aangedaan had, en zij beiden alleen op het veld waren, zo vatte Ahia het nieuwe kleed, dat aan hem was, en scheurde het in 12 stukken. En hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken. Want alzo zegt de Heere, de God van Israël, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Maar 1 stam zal hij hebben, om mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Daarom, dat zij mij verlaten en zich neergebogen hebben voor Astoreth, de god der Sidoniërs, Kamos, de god der Moabieten, en Milchom, de god van de kinderen Ammons, en niet gewandeld hebben in mijn wegen, om te doen wat recht is in mijn ogen, te weten, mijn inzettingen en mijn rechten, gelijk zijn vader David. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, maar ik stel hem tot een vorst, al de dagen van zijn leven, om mijns knechts Davids wil, die ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft. Maar uit de hand van zijn zoon zal ik het koninkrijk nemen, en ik zal u daarvan 10 stammen geven. En zijn zoon zal ik 1 stam geven, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb, om mijn naam daar te stellen. Zo zal ik u nemen, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren, en gij zult koning zijn over Israël. En het zal geschieden, zo gij horen zult al wat ik u gebieden zal, en in mijn wegen zult wandelen, en doen wat recht is in mijn ogen, houdende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als mijn knecht David gedaan heeft, dat ik met u zijn zal, en u een bestendig huis bouwen, gelijk als ik David gebouwd heb, en zal u Israël geven. En ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen, nochtans niet altijd. Daarom zocht Salomo Jerobeam te doden, Maar Jerobeam maakte zich op en vlood in Egypte tot Sisak, de koning van Egypte, en was in Egypte totdat Salomo stierf. Het overige nu van de geschiedenissen van Salomo en al wat hij gedaan heeft en zijn wijsheid, is dat niet geschreven in het boek der geschiedenissen van Salomo? De tijd nu die Salomo te Jeruzalem over het ganse Israël regeerde, was 40 jaar. Daarna ontsliep Salomo met zijn vaderen en werd begraven in de stad van zijn vader David, en Rehabeam zijn zoon werd koning in zijn plaats. Tot zover, voordat we stilstaan bij deze laatste van Salomo's geschiedenissen, zingen wij nog van Psalm 118. En we zingen daarvan de versen 13 en 14. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in zere naam, en het 14e, gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118, vers 13 en 14. Een enkel ding breng ik even in herinnering. Bijvoorbeeld dat we hoorden hoe aan het einde van Salomo's leven, de vorige keer, hij de rijkdom vermeerderde en de wijsheid in die volgorde. En dat dat anders was dan het was geweest. In het leven van de jonge koning ging de wijsheid voorop. En kwam de rijkdom daarna. Dan, we hebben gemerkt hoe de koningswet, die op het nachtkastje van de koning hoorde te liggen, of eigenlijk terzijde van de troon, hoe die koningswet hoe langer hoe meer uit het leven van de koning verdwijnt. En dat lezen we af aan het toenemen van de paarden, of het hebben van de paarden sowieso al, en ook het vermeerderen van de vrouwen, met alle gevolgen van dien in de zin van afgoderij. En nu merken we, als we de laatste bladzijde van het levensboek van Salomo omslaan, dat deze dingen niet zonder gevolgen zijn gebleven. Ze konden ook niet zonder gevolgen blijven. En we lezen in 1 Koningen 11 vanaf vers 14 van tegenpartijders. En dat hebben we in het levensboek van Salomo nog nooit gelezen. Tegenpartijders. Vijanden. Dat hangt ermee samen dat aan de avond van zijn leven, in de ouderdom, zegt de Bijbel er nadrukkelijk bij, en dat mag ook ons weer te denken geven, deze koning meer en meer uit het spoor van de Heere gaat. En de koning van de vrede, Salomo, koning van de vrede, deze koning krijgt te maken met strijd. En dat is niet geheel onverwacht. Ik bedoel, dat zal ook voor koning Salomo zelf niet heel onverwacht zijn geweest. De koning weet waarom dit gaat gebeuren. Het is hem immers aangezegd door de Heere zelf. Hij is gewaarschuwd voor de gevolgen als hij zou afwijken van de geboden, de rechten en de inzettingen van God. Iets waarvan we dus de laatste keer al zagen dat het zich aftekent in zijn leven. En nu plukt Salomo daarvan de bittere vruchten. De vrede, de shalom, begint uit zijn rijk te wijken. Er zijn mensen, we hebben dat vanavond gelezen, er zijn mensen die tegen Salomo beginnen op te staan. Die tegen deze koning in opstand beginnen te komen. En Salomo doet wel een poging om deze vijanden te bedwingen, om ze eronder te houden, maar heel krachtig komt het allemaal uiteindelijk ook niet over. Je krijgt de indruk dat koning Salomo niet zo goed geweten heeft hoe hij hiermee om moest gaan. Ik las ergens, de aankondiging van het oordeel van God lijkt Salomo wel wat te verlammen. En die koning met dat hele verstandige hart, dat weet u, die koning begiftigd met buitengewone wijsheid van boven, die weet niet goed hoe hij zich tot deze vijanden verhouden moet en hoe hij zich tegen deze vijanden verweren moet. En de koning met dat hele verstandige hart raakt voor het eerst in zijn leven in verlegenheid. Die koning, weet u nog van die ontmoeting met de koningin van Sheba? Die koning voor wie niets verborgen was. Wat hij haar niet verklaarde. Deze koning, die raakt hier in verlegenheid. Die heerlijke koning, groter dan wie ook, rijker dan wie ook, wijzer dan wie ook. De glans is eraf. De grootheid van koning Salomo verdoft. En de grootheid van zijn heerschappij verdooft. En we krijgen vanavond in kort bestek drie vijanden van de koning in beeld. We hebben over hen gelezen, nietwaar? Twee vijanden van over de grens, zou je kunnen zeggen. En één vijand van binnen, zijn eigen gelederen. En we zullen ze kort de revue laten passeren, die drie. De eerste is Hadad, hè, die Edomiet. Iemand van koninklijke bloede. Waarom komt Hadad in opstand tegen Salomo? We krijgen daar een goede verklaring voor van de Bijbelschrijver. die daarvoor teruggaat in de geschiedenis. David, de vader van Salomo, had al met die Edomieten de strijd geleverd. En onder aanvoering van zijn generaal Joab had David gezegevierd over die Edomieten. Die Edomieten die werden vervolgens onderworpen aan de heerschappij van David. Die werden schatplichtig gemaakt. Die werden dienstbaar gemaakt. En je zou kunnen zeggen om erop toe te zien dat ze de gemaakte afspraken met koning David nakwamen, bleef Joab nog een tijdje achter daar in Edom. De Bijbelschrijver laat eerlijk zien wat hij daar heeft uitgespookt, zo zeg ik het maar. Joab heeft de strijd voortgezet in Edom. Het lijkt erop dat er een soort guerrilla-oorlog is ontstaan. Hè. Er zullen verzetshaarden over zijn geweest en over zijn gebleven. En Joab, die bent de strijd daartegen aan, maar hij doet dat wel met een buitengewoon harde hand. De vraag is of er zoveel geweld nodig was. Of er zoveel geweld geboden was ook. En in die tijd is Hadad met nog een aantal mensen uit de koninklijke kring gevlucht. De Bijbelschrijver zegt, het was nog maar een jochie, een klein jongetje. En samen met anderen zoekt hij dan de toevlucht bij de koning van Egypte. Bij de farao. De farao die hem heel welwillend ontvangt, we hebben dat gelezen. Hij voorziet die jonge vluchteling, die jonge gevluchte prins uit Edom. Hij voorziet hem van een dak boven zijn hoofd en hij krijgt een stuk land en als hij wat groter wordt en hij staat kennelijk in een heel goed blad bij de farao, dan krijgt hij de schoonzus van farao tot vrouw nota bene. En uit dat huwelijk wordt een kind geboren, een zoon geboren en die wordt opgevoed aan het koninklijke hof van Egypte door de koninginmoeder zelf. Met andere woorden, kort gezegd, Hadad heeft het daar heel goed. Het kan eigenlijk niet beter. En toch blijft dat leed wat zijn eigen volk is aangedaan kennelijk aan hem knagen. En toch kan hij dat leed dat zijn eigen volk is aangedaan kennelijk niet vergeten. Hè, wat hem en zijn volk is aangedaan door David en Joab. En zo gebeurt het dat als Hadad hoort van de dood van David en ook van de dood van Joab, dat hij tegen farao zegt dat hij toch liever terug wil naar zijn eigen land, naar Edom. Als die farao dan zegt, waarom jongen, je hebt het hier toch prima, dan zegt dat is ook zo, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En zo komt het dat Hadad, teruggekeerd in Edom, dat hij om te beginnen Salomo het moeilijk begint te maken. Wat hij precies gedaan heeft en wat die Salomo precies aangedaan heeft, weet ik niet. Daar kunnen we eigenlijk maar naar gissen. Wel is duidelijk dat hij Salomo kwaad gedaan heeft en hij was Israëls tegenpartijder al de dagen van Salomo. Dat gaat dan over die tweede vijand. En dat naast het kwaad dat Hadad deed. Sommige uitleggers opperen dat hij de handelskaravanen die voor Salomo bestemd waren, die rijkdommen aanvoerden, weet u nog van de vorige keer, die imposante rijkdommen, die handelskaravanen die Salomo heel veel winst bezorgden, dat hij die geplunderd zou hebben, aangevallen zou hebben. Dat zou kunnen. Hoe dan ook heeft hij grote schade toegebracht aan koning Salomo. En de koning van Israël moest gedurig op de hoede zijn voor die Hadad, die man uit Edom. En ook die tweede vijand, die zit in het buitenland. Dat is Rezon. Die moeten we zoeken in Syrië. Hij is de zoon van El-Yada, zegt de Bijbelschrijver. Heeft hij een bijzondere reden om zich tegen Israël te keren, tegen de koning van Israël te keren? We horen er niets van. We horen alleen dat hij een afkeer heeft van Israël. Vers 25. Hij had een afkeer van Israël. Vandaag de dag zouden we zeggen, die Rezon die houdt er antisemitische opvattingen op na. Hij koestert jodenhaat. En dat wil zeggen haat tegen Israël om geen andere reden dan dat ze joden zijn. Uiteindelijk is dat de enige verklaring ervoor dat hij dat volk haat. Het is het volk van God. Het volk dat hij zich ten eigendom geschikt heeft. En omdat dat volk bij God hoort en hij de God van dit volk is, wordt het gehaat. Er is voor dat volk geen plaats omdat men met de God van dat volk niet van doen wil hebben. Hoe hij het tegen Salomo opnam, weet ik ook niet. Ook van hem weten we niet precies welke wapens hij opgenomen heeft tegen de koning van Israël. Maar hoe dan ook, uit meerdere windrichtingen komt de dreiging. Uit meerdere windrichtingen komt het gevaar. En dan is er nog iemand. En dat is een tegenstander uit een wat meer onverwachte hoek, denk ik, voor Salomo. Jerobeam. Hij komt uit Sereda, dat hoort bij de stam van Efraïm. En dat is toch wel pijnlijk. Die man die was te werk gesteld in Jeruzalem, waar Salomo de muur van de stad liet versterken. Deze man doet dat in het kader van een soort dienstplicht, zou je kunnen zeggen. En Jerobeam, die heeft de aandacht van Salomo getrokken. Jonge man, werkt hard en hij valt op en de koning gunt hem promotie, deze Jerobeam. Hij krijgt de leiding over alle mannen die uit Efraïm te werk gesteld zijn aan de muren van Jeruzalem. Of Salomo die doorgehad heeft, of dat hij het niet belangrijk genoeg vond om er wat mee te doen, dat weten we niet. In elk geval uit niets blijkt dat hij besef heeft van de gevoelens van ongenoegen en onvrede, met name binnen de stam van Efraïm. Die waren het er nog altijd niet mee eens dat niet iemand uit hun midden koning tot het koningschap van Israël geroepen was, maar iemand uit Juda. En Jerobeam die komt dagelijks met die sentimenten in aanraking van dat ongenoegen en die onvrede en de wrok. En van lieverlee gaat hij zelf ook die negatieve gevoelens koesteren jegens Salomo en zijn troon. En we hebben gelezen hoe deze Jerobeam op een zeker ogenblik een ontmoeting krijgt met de profeet Ahia, nietwaar? De Heere heeft die profeet met een boodschap op weg gestuurd. Voor een deel is het dezelfde boodschap die Salomo zelf ook heeft ontvangen. Namelijk dat na hem het rijk zal worden gescheurd. Een deel van het rijk zal bij het huis van David blijven behoren. Een ander deel zal onder een andere koning verder gaan. En wie die andere koning zal zijn, dat heeft de Heere tegen Salomo niet gezegd. Wel laat hij dat deze profeet Ahia tegen Jerobeam zeggen. Namelijk, hij zal zelf die koning zijn, Jerobeam. En bij die ontmoeting, zoals u met mij gelezen hebt en natuurlijk ook al wel wist, als Ahia daarbij een nieuwe mantel draagt en die op aanwijzing van de Heere in 12 stukken scheurt. Zo zal het rijk verscheurd worden. En Jerobeam die mag 10 stukken oprapen. Van die verscheurde mantel. Die stammen, die 10 zijn voor hem. Jerobeam, zo legt de profeet hem uit, zal koning worden over het grootste deel van het rijk. En maar een klein deel zal blijven aan het huis van David. Nu nog niet, dat krijgt zijn beslag pas na de dood van Salomo. Wat doet Jerobeam? Dat blijkt niet zozeer hier, maar wel op andere plaatsen. Heeft hij geduldig gewacht op de tijd van God? En wist hij zijn tijden in Gods hand te zijn? Kennelijk stijgt de boodschap hem naar het hoofd. En hij gaat zich hoe langer hoe belangrijker vinden. En het lijkt erop deze man toch plannen gehad heeft om het op een staatsgreep aan te laten komen. Zover komt het niet, want het is Gods tijd niet. Maar Salomo weet intussen genoeg en hij probeert deze man om het leven te brengen. Ook voor deze man moet hij op zijn hoede zijn. De man die eerder door zijn toedoen promotie maakte, wordt nu zijn vijand. En Salomo probeert hem om die reden te elimineren. Dat mislukt. Jerobeam vlucht, komt ook in Egypte terecht en wacht daar op Gods tijd. Ik heb gedacht, op zichzelf stellen die drie vijanden helemaal niet zoveel voor. Zeker niet als we het afzetten tegen de macht van Salomo. En de grootheid van Salomo. Toch berokkenen die drie vijanden hem veel moeite. Niet omdat ze zo krachtig zijn dus. Als je het op je in laat werken, dan denk je, Salomo had toch simpelweg daar een paar compagnies op af kunnen sturen en het was afgelopen geweest. Wat stellen die drie mannen voor? Afgezet tegen de grootheid van Salomo. Maar het zit ook niet zozeer in de sterkte van die drie vijanden. Maar het zit daarin dat de Heere ze gebruikt. Ziet u, vers 14, zo verwekte de Heere Salomo een tegenpartijder. 23, ook verwekte God hem een wederpartijder. Uiteindelijk 37. Zo zal ik u nemen en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren en gij zult koning zijn over Israël. Het komt bij de Heere vandaan. En telkens als Salomo, reken maar, telkens als Salomo hoort over Hadad, over Rezon, over Jerobeam, zullen toch elke keer weer hem de zonden voor ogen hebben gestaan. En zal hij hebben moeten bedenken, eigen schuld, eigen schuld. En je denkt dan bij jezelf, wat kan ook een kind van God, en dan zeg ik er maar bij, heel eenvoudig, van het formaat van Salomo. En wie zou bij hem in de schaduw kunnen staan? Maar wat kan ook een kind van God van het formaat van Salomo zichzelf in het donker brengen? Wie zich overgeeft aan de zonde, zet de deur open voor de vijand. Voor de bestrijders en de koning van de vrede, Salomo, als hij afwijkt van de Heere en die koningswet vergeet en zich onder andere goden neigt, dan krijgt hij met vijanden te maken. Wat een les is dat, hè? Wat een les is dat. Laten wij voor onszelf eens nagaan, vrienden, waar onze bestrijders eigenlijk vandaan komen. Hoe komt het dat ze er zijn? Wie God verlaat, zingt een psalm, heeft smart op smart te vrezen. Niets, begrijpt u me goed, niet omdat de Heere met gelijke munt uitbetaalt. Zou hij dat doen, dan leefde er geen mens meer. Niet omdat de Heere met gelijke munt uitbetaalt, maar wel omdat door de zonden Salomo zorgt dat zijn vriendelijk aangezicht verborgen raakt in de nevels. En dat is pas smart. Als het licht van zijn vriendelijk aangezicht schuil gaat. En de Heere zich verbergt. Kijk maar. Donkere wolken pakken zich samen boven Salomo en zijn rijk. En de wetenschap dat er tegenstanders zijn. Die dreigen en die tegen hem opstaan. En die het op zijn macht en op zijn rijk voorzien hebben. De wetenschap dat er mensen tegen hem de wapens dreigen op te nemen. Dat moet toch aan Salomo geknaagd hebben. Het heeft zijn levens verzwaard, reken maar. Hij krijgt in zijn oude dag met tegenstanders van doen. Het zal zijn leven verzwaard hebben en, zo lijkt het, het heeft zijn leven ook bekort. Salomo is nu 60 jaar. De Heere had hem toch een lang leven beloofd, weet u nog? Langheid van dagen. Als hij zou gaan als zijn vader David in de wegen van zijn God, kennelijk is die belofte verspeeld. Verzondigd. En verder, zal zijn geweten hem hebben aangeklaagd. En het verleden, zijn grote successen van toen, zijn schatten, ze kunnen Salomo niet troosten. Ik denk wel eens, in deze tijd van zijn leven, heeft Salomo misschien wel al zijn schatten overgehad. Voor rust in zijn gemoed. Voor rust in zijn geweten. En wat doen men er een zorgen op? Wat als de Heere het gericht gaat brengen over het Rijk? Hoe zal het dan gaan? Met die vragen zal de koning zich toch ook gekweld hebben. Hoe zal het dan gaan? Wat moet zijn volk nog meemaken straks? En welk voorbeeld heeft hij ze dan gegeven? Kort na de tempelbouw offert het volk alweer op de hoogte zoals het vroeger had gedaan. Invloed op geestelijk gebied heeft Salomo dus eigenlijk ook amper meer. Geen wonder, gelet op het voorbeeld dat hij geeft. Je denkt dan bij jezelf, heeft Salomo de Heere nou weer gezocht? Heeft hij dan toch niet de Heere weer gezocht? Ze zonder beleden, ze zonder bekend en met boete en berouw wedergekeerd tot de Heere, ingekeerd tot hem. Ja, als ik eerlijk ben, dan moet je zeggen, ja, de laatste bladzijde van zijn leven, het wordt al grijzer en al grijzer en al grijzer. Totdat de Bijbelschrijver met een enkele zin, ik vind dat heel ontroerend, met een enkele zin schrijft dat Salomo sterft. Daarna, na 40 jaar regering, daarna ontsliep Salomo met zijn vaderen en werd begraven in de stad van zijn vader David. Dat is alles. Dat is alles. De man van die 1005 liederen. De man van 3000 spreuken. De man zo groot, dat die koningin van Sheba een flauwte kreeg toen ze zag op zijn wijsheid en zijn schatten. Niemand groter dan hij. En als hij de laatste adem uitblaast, reserveert de Heilige Geest wel geteld een half vers om het op te laten schrijven. Maar grijp het. Niks groots is eraan. Terwijl je toch zou denken, een koning van zijn statuur, nou dat zal me een begrafenis wezen. Daar komt alles voor uit de kast. Misschien wel al die paarden. Maar het is heel stil. In de schrift is het heel stil. Het sterfbed van Salomo, heb ik gedacht, heeft iets van sprakeloosheid. Sprakeloosheid. Hoe moeten we dat begrijpen? Hoe moeten we dat begrijpen? Gaat dit leven dat zoveel belovend begon, en ik ga al die momenten weer niet ophalen, dat is ook de tijd niet. Maar die man die voor de Heere stond, Heere, ik ben maar een klein ventje en ik weet het niet en ik kan het niet zonder u. En die koning die toen het al wat begon te kraken in zijn leven en toen het al wat begon te schuiven, maar die op dat koperen podium geknield voor de Heere lag met lege handen bij het, nota bene, bij het brandaltaar en bidde en smeekte. De koning, die koning, gaat zijn leven nu als een nachtkaars uit. Wat zegt dat weinige over hem? Kijk, David die heeft nog wat nagelaten, zou je kunnen zeggen. Dat leest u in 2 Samuel 23. Ik zal het u voorlezen. Van David lezen we in de schrift. Voort zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt. en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God en liefelijk in psalmen van Israël. Hij zegt, en dan komt het, de geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken, er zal zijn een heerser over mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, 's morgens zonder wolken, wanneer van de glans naar de regen de grasgeutjes uit de aarde voortkomen. En dan heeft David het niet over zijn zoon. Maar dan heeft David het over Christus. Op zijn sterfbed zegt hij, er zal een heerser over de mensen zijn, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods, en hij zal zijn gelijk het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat. Dat doet me zo denken aan het sterven van Jacob. Jacob, die voordat zijn oog brak, dat volle zicht had op Gods genade, en die het zei, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En David, hij zegt, ik zie een heerser verschijnen, een koning als de zon in de morgen. Een rechtvaardige, dat moet zijn grote zoon zijn, Christus. En dat doet hopen, toch? Of niet dan? Als je mensen op hun sterfbed hoort roemen in hem, ik zie die heerlijke koning met eer en heerlijkheid gekroond, dan zijn we er heilig gerust op. Maar bij Salomo horen we niks van dat alles. En ik heb bij mezelf gedacht, kon je nou bij dat graf van Salomo zingen? Hebben ze daar nu kunnen zingen bij het graf van die man? Geloofd zij God met diepst ontzag. Begrijp me goed. Ik wil vanavond helemaal niet de neergang van Salomo geweldig uitvergroten. En nog minder op deze bijzondere koning van Israël neerzien. Alles behalve dat. We staan er wel bij stil, vrienden. Om er voor onszelf mee in te keren tot de Heere. En ons eens even af te vragen, wat zouden ze nu bij mijn graf moeten zingen? Ook ons hart is arglistig, toch? Meer dan enig ding, zegt de Bijbel, dodelijk. En als nu, als ik dat even zo zeggen mag, die wereldse geest wist in te sluipen in dat verstandige hart van Salomo, waar moeten wij dan niet op berekend zijn? Weerhoud, o Heere, uw knecht, je kan geen dag zonder, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Want dat hart van ons, dat wil wat. En wat zegt dat hart trouwens, dat hart van ons? Als het in de spiegel ziet van Salomo's geschiedenis. Zal ons hart dan niet verbroken zijn? Verbroken voor God. Dat er ook bij mij en bij u, denk ik, ook zoveel halfslachtigheid te vinden is. In het dienen van hem. En kunnen wij dan anders dan zeggen, Heere, wat heb ik er dan van terechtgebracht? Dat we zij zo ontvankelijk zijn, net als hij, voor de schema's en de mening en de invloed van een wereldse geest. En dat de uitwerking daarvan, de verderfelijke uitwerking daarvan, zo tot schade en schande is. In de eerste plaats omdat het afbreuk doet aan de eer van de Heere. En vervolgens omdat het zoveel afbreuk doet aan het dienen van hem. Het trof me bij de voorbereiding wel. Die ene psalm. We hebben van Salomo één psalm. 127. En bij het dichten van die psalm zal hij ongetwijfeld aan de tempel hebben gedacht. Hè, aan dat opus magnum van Salomo. Zijn grote werk. En misschien zal hij bij het dichten van die psalm ook wel hebben gedacht aan Gods werk in zijn eigen leven. En wat hij zelf ervan terechtgebracht had. Maar hoe begint zijn lied? Zo de Heere het huis niet bouwt. Het is te vergeefs. echt niet alleen maar over de tempel hoor. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. Het is door u alleen. Dat is hetzelfde. Voelt u wel? Als je die man gadeslaat, zeker aan de avond van zijn leven, dan denk je bij jezelf, en dit is nou die je dit ja? Die naam die Nathan hem moest gaan geven toen hij in de wieg lag, op aanwijzing van God. Hij heet Salomo, noem hem ook maar je dit ja, lieveling des Heren. Is dit een lieveling des Heren? Is die dat nog wel eigenlijk? Is die dat nog? Na alles wat er gebeurd is, na alles wat er misgegaan is, na alles wat hij misdaan heeft, is hij nog een jedidja dan? Je zou kunnen denken, nou een mens die tot die dingen in staat is, die is kind van God af. Die herderkoning van Israël, Salomo, was in elk geval geen volkomen koning en daarom kunnen we niet, als we eindigen met zijn geschiedenissen, kunnen we niet eindigen bij Salomo en ook niet eindigen in Salomo. En dat zal de Heilige Geest ook zeker niet met deze geschiedenis voor hebben gehad. We kunnen maar eindigen in de Heere. Maar als je zou zien op Salomo, als je ziet op zijn weg, als je ziet op zijn zonden, dan zou je geen hoop hebben. En dan moet ik heel wat bijbelgeleerden gelijk geven. Als ik op Salomo zie, moet ik heel wat bijbelgeleerden gelijk geven die zeggen, ja, maar die man die is toch eigenlijk als een goddeloze gestorven. Maar wat me zo getroost heeft, dat is wat de Heere lang, lang geleden al tegen David gezegd heeft over Salomo. Toen de Heere David verbood om de tempel te bouwen en hem troostte met de boodschap dat zijn zoon het wel zou mogen doen, toen had de Heere over Salomo dit gezegd. Die jonge David, ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Ik kan nog zeggen, ja, dat is als koning gezegd, ik geloof er niks van. Ik zal hem tot een vader zijn, David. En hij zal mij tot een zoon zijn en mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wenden. Gelijk als ik die weggenomen heb van dien die voor u geweest is. Maar ik zal hem, moet u horen, ik zal hem in mijn huis bestendig maken. En in mijn koninkrijk tot in eeuwigheid. En daar is voor mij alles mee gezegd. Ik zal hem tot een vader zijn. Hij zal mij tot een zoon zijn. Ik zal mijn goede tierenheid niet van hem nemen. Maar hij zal in mijn huis bestendig zijn. En in mijn koninkrijk tot in eeuwigheid. Wat is dat anders als dat de Heere zegt. En ik sta voor die jongen in. Hij zal mij tot een zoon zijn. En mijn goedertierenheid zal niet van hem wijken. Daarin ligt het vast. Zelfs voor Salomo. En wat is dat een troost. Als het daar vast lag voor deze man. En het stemt ons te meer dankbaar. Het hangt van die ene tekst niet af. Het stemt ons te meer dankbaar. Dat we die andere geschriften van de Heilige Geest hebben gekregen. Van de hand van Salomo. Prediker, Hooglied, al was het maar om ons ermee te troosten dat deze Salomo nogthans die je dit jaar was en ook die je dit jaar is gebleven, de beminde des Heren. En dat vanwege het beminnen zoals de Heere dat doet. Hij bleef Gods beminde vanwege Gods beminnen. Wiens onbezweken trouw nooit te val van de zijnen zal gedogen. Eens een je dit jaar, altijd een je dit jaar. En zoals gezegd, mogen we dan niet moed vatten. Ook vanwege die twee andere stukken van de hand van Salomo. Zijn kleine handboekje, Prediker. Het lijkt een beetje op een biecht, Prediker. Salomo zegt, ik heb alles onderzocht. Ik heb alles overwogen. Ik heb alles afgewogen. En de conclusie, het is allemaal ijdelheid. Dat is de taal van iemand die alle houvast buiten God is kwijtgeraakt, nietwaar? Zal hij ook zo zijn geweldige paleis hebben bekeken uiteindelijk? En al die schatten? Het is allemaal ijdelheid. En dan zijn lied der liederen. Hij componeerde, ik zei dat net al, hij componeerde 1005 liederen. Maar dit was een enig lied. Het hoogste. Het hooglied. En ik ga u niet vermoeien met allerlei wetenswaardigheden en vragen die nagaande. Dat lied dat op zo'n wonderlijke wijze gaat over de liefde tussen God, de hemelse bruidegom en zijn bruid. Maar als je dat lied zingt, als je die taal kent, als dat uit je hart voortkomt onder de adem van de Heilige Geest, ben je dan een beminde des Heren of niet? U weet, het gaat in de Bijbel nooit om Godvrezende mensen. Het gaat wel over ze soms. Maar het gaat om de God die ze vrezen. En wat is de God van Salomo dan? Een wonderlijke, genadige, goedertieren Heere. En wat zal dat voor Salomo zelf tot verwondering geweest zijn? En ik houd het erop dat toen hij zijn ogen sloot en tegelijk daarmee zijn ogen ophief in de eeuwigheid, dat hij het met die koningin van Scheba wel eens geweest is. De helft is me niet aangezegd. Wat een goede God. Wat een koning. Die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Wat een beminnelijk vorst. Wie schoonheid hoog te loven, al het schoon der mensen verder boven gaat. Hoe zal het door zijn hart gezongen hebben? Denkt u niet? En laten we daarom vooral eindigen in de Heere. Deze avond en dit seizoen. Hopelijk mensen die iets kennen van en leven voor en leven in het dienen van hem. En je leidt eraan, toch? Dat er telkens nog zoveel zonde tussen zit. En dat het allemaal zo onaf is. En zo gebroken. En zo gebrekkig. En zo ten dele. En dat we met het formulier te spreken nog zoveel ellendigheid en gebreken in ons bevinden. Dat je de Heere zo vaak tekort doet. En dat je zijn volk zo vaak tekort doet. En dat je wat dat betreft ook wel eens vrezen kan. Hoe moet het voort? Hoe moet het eindigen? Maar daar rijst hij op. Christus. Die genade heeft voor ontrouwe, onnutte dienstknechten. Zelfs al zijn ze koning. En je ziet op tot hem. En tot je troost weet je, meer dan Salomo is hier. Want hij heeft nooit afgelaten. In het dienen van de Vader. Nooit tekortgeschoten. In liefde en in ijver. En je ziet op hem. En dan eindigt het zoals het voor Salomo in de kanonieke orde eindigt. Daarmee bedoel ik het laatste wat we van hem in de Bijbel tegenkomen. Dat is het hooglied. En daarom eindigen in hem. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van die allerhoogste koning zingen. Amen. We zingen van Psalm 138. En er zal ondertussen ook een collecte voor de gehouden. Psalm 138, vers 4. De Heere is zo getrouw als sterk. Laat dat het slotakkoord van deze avond en dit seizoen zijn. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Dat is ook de enige troost geweest in het leven en in dat stille sterven van Salomo. 138, vers 4. Zullen we danken en bidden. Hij zal zijn werk. Heere, dat is het geheim. Het is uw werk. En u doet nooit half werk. Hoeveel stuk werk er wat ons betreft en door ons toedoen ook is. Maar u voleindigt het om hem. Uw lieve zoon die dat volkomen offer bracht, die volkomen dienst uitrichtte en die volkomen koning was en is en zijn zal. Heere, geef dit woord mee als een medicijn uit uw hemelse apotheek. Wat kan er ook in ons leven veel op afkomen? Wat kunnen daar zich een vijanden aandienen? Soms omdat de deur is opengezet door ons eigen toedoen, Maar heren, we kunnen ook anderszins met vijanden te maken krijgen. Ook en juist ook als het naar het einde toe gaat. In elk geval die laatste vijand. De laatste vijand is de dood. Maar er kunnen ook een vijanden zijn, geestelijke bestrijding. Maar ook de afbraak en de aftakeling. Als een mens soms niet meer kan, heren. En dan is het allemaal vast in u. Al valt het ons uit de handen en uit de gedachten. Het rust in uw volkomen handen. En het is uw volkomen werk. Geef ons die troost te kennen. Hoe langer, hoe meer te kennen. Daar ook uit te leven, daarbij te leven. En heren, mocht het zo zijn dat we in de spiegel van deze koning onszelf ontdekken als dwaze mensen. Als mensen die vreemd zijn aan de koning. Dat we dan moed vatten uit uw eigen woord. Dat zegt dat als het iemand aan wijsheid ontbreekt. U die koning bent die mild geeft en niet verwijt. Meer dan Salomo is hier. Heb dank voor alles wat u gaf, heren. In de opening van het woord. Achtervolg het met uw goede geest. Blijf met ons als wij deze plaats straks verlaten. Als wij elkaar in dit verband ook een langere tijd niet zullen ontmoeten. Houd uw getrouw de wacht. Het woord gaat mee. Laat het dag voor dag open gaan in onze huizen. En heiligt u het dan aan onze harten. Doe genadig verzoening over onze zonden. Neem dat gunstig weg. En sta in voor uw eigen eer, Heere. In ons, onder ons en door ons. Dat bidden we uit genade. In de naam van uw Zoon. Amen. Voor ik u wel thuis wens, geef ik broeder Van Hoorn nog even het woord.
Dominee, het is voorbij. En dat vinden we heel erg jammer. Want we hebben het heel fijn gevonden. En leerzaam. En zegenrijk. U hebt de geschiedenis van Salomo tot in de kleinste details behandeld. En die koning die zo wijs begon, die ging het op een gegeven moment zoeken in paarden. Een beetje opschepperij ten opzichte van de koningin van Scheba. En tenslotte nog een heel veel vrouwen en afgoderij. U hebt ons vanavond toch nog het goede einde van Salomo duidelijk naar voren gebracht. Ik kan ook dominee Veldkamp nog wel een klein beetje begrijpen als hij zegt, ik vond het een dubieuze post. Als we het leven van Salomo zouden kunnen omkeren, dan zouden we een hele andere kijk op hem hebben gekregen. Als het begin het eind zou zijn geweest en het eind het begin. Maar u hebt ook, en daarbij zijn we u ook heel dankbaar voor, heel nadrukkelijk telkens weer gewezen op die meerdere Salomo. En dat was vertroostend. En dat was bemoedigend. En daar zeggen we u heel hartelijk dank voor. En dan mag ik u namens allen een envelop aanbieden. Wat erin zit, weet ik niet. Ik zou er ook aan hebben bijgedragen, maar ik ben het me niet bewust. Dus, en ik zou haast hiermee willen eindigen. We hopen tot volgend jaar beleven en welzijn. En er is ook nog gedachte iets voor jezelf. Die trouw hier ook al is. Dus hebben ze allemaal meegemaakt.
Hartelijk dank, ook voor deze warme woorden, blijk van waardering. van allen van harte wel thuis. Voor de komende tijd het goede. Laat het woord dagelijks opengaan. Dan hoeven we niet zonder het woord te stellen. En nou ja, we zullen zien hoe het verder gaat, meneer Van Hoorn. Wel thuis.